Het woord onze overdenking als een woord van nabetrachting op het heilig avondmaal vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus hoofdstuk 3 en daarvan de versen 8 en 9. 1 Petrus 3, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord des Heren al dus en eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Tot zover. Letten wij op de vruchten van de levensboom. Geliefde gemeente, misschien is het u wel eens overkomen, misschien ook niet, dat u voor uzelf in uw leven tot de gedachte kwam, of misschien ook zelfs wel tot de conclusie, wat kan de afstand groot zijn tussen leer en leven? Nou ja, dat is natuurlijk niet goed. De apostel zegt, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkaar niet verteerd wordt. En ja, ik zou niet weten, Gode zij dank, of er iemand in ons midden is die in haat en nijd met zijn naaste leeft. Weet ik niet, is mij niet bekend. En dergelijke grove dingen zou ik ook zo niet aan kunnen wijzen. Maar ja, wij zijn geen hartenkenners. Maar ik bedoel eigenlijk ook niet die grove dingen. Maar ben je wel eens in je leven overvallen door een zeker heimwee naar het spontane, zou je zeggen, naar die vrijmoedige geest, dat doortrokken zijn van de geest van Christus. En dat je zegt, hé, wat is alles toch weinig practicaal? De vragen en de antwoorden die we leren en opzeggen. En ja, we weten vaak leerstellig nogal wat. Maar nou, om nu die leer van de zaligheid van profeten en apostelen nou eens om te wisselen en om te zetten in het leven, zoals iemand uitdrukt, in het kleine kopergeld van iedere dag. Wat kun je daar een gebrek in zien? En nou gaat het niet, let wel, laten we dat vooraf duidelijk stellen. Het gaat niet om door enige houding, werk, ooit de hemel te kunnen verdienen. Die is niet te verdienen, want die is verdiend. Want Petrus heeft gezegd, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Maar hij zegt er ook bij, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En dan kun je dat wel eens zo in je ziel hebben. Hij zegt, wat leeft eigenlijk een mens toch vaak zo koud en zo kil daarheen. Ja, hij bromt maar een beetje wat in zijn eigen. En wat komt er toch weinig openbaar van de kracht van het heilige evangelie. Dat is niet iets nieuws hoor, want u voelt wel aan als Petrus naar de gemeente schrijft, die eigenlijk door de apostel Paulus, door de prediking die hij gebracht heeft in Klein-Azië enzovoort, die daar ontstaan zijn. Als Petrus aan die gemeente gaat schrijven, dan voelt u, dan is er wel reden toe. Anders hoef je niet te vermanen en te onderwijzen. Als het zo vanzelfsprekend is dat we eensgezind en medelijdend en liefhebbende zijn, dan hoeft niemand het meer te zeggen. Dan zou je alleen hoogstens kunnen constateren en zeggen, ik ben zo blij dat jullie allemaal zo eensgezind en zo medelijdend en zo liefhebbend en zo barmhartig zijn. Maar nee, je komt het in de brieven ook vaak tegen in de vorm van een vermaning. En dat feit bewijst ons al dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat een mens zo traag van hart is om te geloven. En onverstandig. En dat hij meestal de makkelijkste weg bewandelen wil. Waarbij zijn eigen ik, zijn eigen visie, blijft triomferen. En dat er zo weinig beoefend wordt van die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt. Die kan mijn discipel niet zijn. Nu gaat het niet over de vruchten van onze boom, maar het gaat om de vruchten van de levensboom van Christus. Daarom is het ook juist zo ernstig. Als het zou gaan over onze vruchten die wij uit onszelf zouden voort moeten brengen, eventueel, dan waren we gauw uitgepraat. Want dan staan er dingen genoeg, woorden genoeg in de Bijbel die ons duidelijk zeggen hoe allerdroevig het met ons gesteld is. Verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Nou, er is niemand die zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Alle zijn zij afgeweken. Maar juist omdat het niet om onze vrucht gaat, maar om de vrucht van de levensboom Christi, daarom is het zo ernstig. Begrijp je? Of begrijp je, dat is zo'n raar woord. Maar ik zou zeggen, proef je het. Een mens in zijn leer en in zijn godsdienst, die zegt juist, ja, het gaat maar om de vrucht van Christus. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan gebruikt of misbruikt hij dat woord eigenlijk. In die zin, dat het moet dienen als een soort afscherming. Dat ik zo ellendig en zo naar me gedraag. En door het leven heen ga met de grauw. Dat is eigenlijk wel te begrijpen, want er is ook niks, hè. Er is toch maar geen vrucht meer in de eeuwigheid te verwachten van een mens. Hij is toch maar een vijand. En toch mensen, als de Heilige Geest het licht laat schijnen, dan kun je er niet meer tussenuit met zulke opmerkingen en uitdrukkingen, al zijn het op zichzelf nog zulke bekende waarheden. Dan is het net of dat die Geest het licht laat vallen tot in de vezelen van ons innerlijk, dan zien we het ook, dat je zegt, o Heere God, wat ben ik subtiel, wat ben ik toch diep gezonken, dat ik nou uw waarheid zelfs nog misbruik, om zelf maar niet voor schut te staan, en om zelf maar niet te belijden, o God,
Zend toch uw noorden en uw zuidenwind om de hof te doorwaaien. Dat we nog eens van harte verblijd met elkander, thuis of waar dan ook, nog eens verblijd mogen zijn met uw grote daden. En als kinderen in de boosheid mogen wandelen, volwassenen, groeiende in de kennis van u, o Heer Jezus Christus.
Kijk, als je dat eenmaal in je leven proeft en je kan er je eigen met een leerstelling en een dogma niet meer uitredden, dan krijg je tegelijk een soort verborgen heimwee. Een soort heimwee. Je weet, je kan al die dingen niet maken. En je weet ook dat er in de Heer Jezus Christus, oh, daar is een gans overvloeiende fontein. En tussen dat een en dat ander ligt het heimwee. Heere, wend onze gevangenis als waterstromen in het zuiden. Heere, wil met uw geest onder ons wonen en werken. En dat wel op grond ook van, en op de voedingsbodem van de leer van de profeten en van de apostelen. Maar niet in ons zeggen en onze stellingen die wij erop nahouden. Want daar is nog nooit één vrucht aangehangen. Een ware vrucht van de levensboom. Ja. Ieder heeft zijn eigen karakter. Zijn eigen gaven die de Heer in hem verleent. En dat ligt voor ieder mens verschillend. Ik las onlangs nog iets. Ja, een zeer omstreden figuur. Hij heeft ook veel dingen gedaan die niet goed waren. Die hij beter niet had kunnen doen. Maar dat was van die oude dominee Budding. Men heeft gezegd dat hij later de leer van de drie-eenheid loochende. Maar er bestaat een brief waarin hij aan een vriend toch schrijft dat het niet helemaal waar is dat de mensen, wat de mensen van hem zeggen. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn latere leven wel enigszins afweek van de, laten we zeggen, de rechtzinnige leer. Hoewel zijn gebedsleven en zijn wonderbare gebedsverhoringen, die bleven hem toch vergezellen op zijn verdere levensweg. Maar dan proef je daar soms ook iets uit van dat eenvoudige, dat spontane. Je hoeft het dus niet met alles eens te zijn, hoor. Dat hij gewoon ophield met preken en naar huis ging. Of de mensen vier keer hetzelfde zesje lieten zingen omdat het niet goed genoeg was, weet je wel. Maar dan lees je ook van hem, als hij dan door dat woord gegrepen werd, hoe hij als een vader eigenlijk onderwees. En dat hij op een keer had gelezen, hij was zo ellendig. En dat hij toen las dat wij de verlossing hebben in zijn bloed. En de vriend de bakker, bakker jongen heette die woonde vlakbij hem. En dat was altijd zijn vriend in voor- en tegenspoed. Maar dat hij ten huis uitholde en dat hij bij hem op de deur bonkte en dat hij zei, het was hij tot klaarheid, het was een omwenteling. We hebben de verlossing in zijn bloed. Dat woordje hebben, dat was zo'n groot wonder voor hem. Hij zou iedereen wel erbij willen halen van die ontdekking. Zo was hij een groot kind eigenlijk. Hè, om iedereen mee te laten genieten van wat hij ontdekt had. Ja, en nou ja, dat hoeven wij niet na te doen, daar gaat het niet om. Maar dan zeg je, hé, dat spontane, dat,
Dat kinderlijke. Dat gepaste. Je zag hem altijd in een grote pijp lopen, maar hij stopte hem als hij van huis ging. En waar hij op was, de bak opgebrand was in zijn pijp, dan zette hij of zijn pijp tegen een boom, of hij stapte het eerste beste huis binnen om zijn pijp te stoppen. Maar dan ging hij altijd aan tafel zitten. En dan praatte hij even met vader, met moeder, als ze er waren, en de kinderen, kleine kinderen toe. Op een kinderlijke manier over de dingen van Gods woord. Dan zeg je, hé, dat zijn toch bijzondere, aangename dingen. Ik bedoel niet dat geestdrijverig, hoor. He, dat werk heilige van je moet iedere dag iemand in zijn kraag grijpen en... Nee, zo niet. Maar dat eerlijke, dat oprechte, dat is groot. En dan kun je soms in je eigen leven, kun je wel eens hebben dat je zegt, oh, de Heere gaat door, dat weet ik, en ook in ons midden. Hè? En zo voor het oog zeg je, nou ja, we hebben, en dat is ook inderdaad zo, we hebben alle reden om de Heere ootmoedig dank te zeggen, wat de Heere gedaan heeft, onder ons. Maar toch, ik zou u willen vragen, heb je wel eens heimwee? Is er niet altijd eigenlijk, welke stand u ook inneemt in het geestelijke leven, iets van wat Paulus zegt, broeders, ik acht niet dat ik het al reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Dat hij mee naar die totale verbreking van de kluisters en de boeien en de banden en de mensenvrees en de onvrijmoedigheid en alles waar een mens maar mee bezet kan zijn. O, wanneer? Nou ja, voor de meest bedrukte geld, hij komt. Hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. En ik denk aan een woord van dokter Kolbrugge. En hij zal al uw dissonanten doen overgaan in de schoonste harmonie. En eindelijk, dat betekent, en tenslotte. Paulus heeft in het voorgaande hoofdstuk over dienstknechten gesproken. Hij heeft gesproken over vrouwen en mannen. En over kinderen. Hij heeft gewezen aan de min of meer ingezonken gemeenten. Hij heeft gewezen op het leven uit de wijnstok, uit de ware levensboom. Dat gebeurt gauw, hè? Dit heb ik tegen u lezen in de Openbaring aan de gemeente van Efeze, dat uw eerste liefde verlaten hebt. Nadat hij nu ze alle gewezen heeft op de rechte weg die de Heere in zijn woord wijst, dan gaat hij tenslotte mannen, vrouwen en kinderen, dienstknechten, alle tezamen, zoals het eigenlijk in een gemeente is, er zijn mannen, vrouwen en kinderen, bazen en knechten, dan gaat hij ze allemaal tenslotte vermanen. En eindelijk en tenslotte zijn allen eensgezind. Eensgezind? We zeggen toch altijd zoveel hoofden, zoveel zinnen. Ja, je zou zeggen, hoe meer mensen er komen, hoe moeilijker dat het wordt. He? Toen we hier pas vergaderden in Hilversum met elkaar, toen waren we misschien met 40 mensen, 60 leden en doopleden, alles bij elkaar. En nu misschien 160. Maar dan kun je ziet langzaam, heel langzaam, zie je de gemeente groeien. Al die kleine kinderen die ook weer groter worden. En die weer op de catechisatie komen. En zo zie je de banken steeds eigenlijk meer bezet worden. Maar dan kun je toch wel eens denken, jong, ja, het is een grote zegen. Hoe meer mensen het mogen horen, het evangelie van het koninkrijk God, dat is een groot wonder. Maar als je dan vaak ook al die toestanden hoort in die grote gemeentes, dan schrik je ervan. Oh, wat een narigheid, wat een ruzie, onderling, wat een spanningen. De een sleept de ander voor de rechter, de ene broeder heeft wat tegen de andere broeder een vete. En men schaamt zich er haast ineens voor. Kijk of dat allemaal maar kan. Daar hoef je toch ook niet jaloers op te wezen. Dan is het toch niet in de veelheid gelegen, ook in die zin niet. Maar goed, de Heer is machtig om een groot volk in het leven te houden. Daar gaat het niet om. Maar ik wil maar zeggen, wat is dat dan een uiteindelijk, toch een ja, je zou zeggen een onmogelijke vermaning, wijs of wees alle eensgezind. Kan dat? Nou ja. Ik zou nog niet durven zeggen dat de Heilige Geest iets laat schrijven wat onmogelijk is. Dat is niet zo. Wat dan? Wat is dat nou? Betekent dat de mensen allemaal zo onderworpen onder een dominee zitten, hè? Dat er niemand de mond open durft te doen? Helemaal niet. Betekent dat de mensen zo ingeduikt zijn bij de oude leer en bij de oude waarheid, dat als ze maar een paar bekende klanken opvatten, ja hoor, dat is het hoor. Dat is het. En dat heeft er ook niet mee te maken. Dat is ook de dood in de pot. Betekent dat dan, laten we de hele tegenstelling nemen, dat de mensen allemaal zo vreselijk luidruchtig elkaar toestaan te schreeuwen en hoog. Dat geweldige enthousiasme, het hoeft ook niet. Nee, zijt nuchter en waakt, ook daarin. Wat dan? Betekent het dan dat je het in alles met elkaar eens bent? Betekent dat jullie bijvoorbeeld, of ik met jullie en jullie met mij, dat we het allemaal van puntje tot puntje met elkaar eens zijn? Dat betekent het ook niet. Wat betekent het dan? Als de mensen dan toch als bladeren van een boom zijn, er is er geen één hetzelfde. En dat mag ook. Dat mag ook. Wees maar niet te bekrompen van blik in dat opzicht. Want, wij komen toch ogen tekort. Maar je hebt zoveel verschil in karakters en in leidingen des Heren. Maar weet je wat het wel betekent? De apostel zegt ergens, en wij hebben de zin van Christus. Dat ook geliefde avondmaalgangers, dat is noodzakelijk. Dat is ons nodig in ons persoonlijk leven en in het gemeentelijk leven. Dat nou van klein tot groot, jong en oud, iets mogen kennen voor eigen hart en leven van dat getrokken zijn, dat gegrepen zijn, dat aangeraakt zijn door het Lam van God. Dat we daar met elkaar eens zijn, eens over zijn. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat we daar één zin in hebben, dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Dat we allemaal, hoe verschillend ieder persoonlijk van geaardheid ook is, dat al die avondmaalgangers ook, de een hebt dit en de ander hebt dat, en de Heere ziet het hart aan, die weet van alle falen en feilen, die weet van al onze dwaasheden, maar dat ze tenslotte allemaal als het ware om die ene middelaar Gods en der mensen gericht mogen worden. Hier al in beginsel. Dat als je misschien over de rechtvaardigmaking zou beginnen, of over de heiligmaking, weet je wel, leerstellig, dat de een zou zeggen tegen de ander, nou, maar ik denk er wel een beetje anders over. Want dat geloof ik niet. dat al zou dat nou zo wezen. Dat je nogthans al één van zin was, als het gaat over dat allerdierbaarste werk en de allerliefste Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Dat dan opeens alles kakelende wijze van spreken, alle rumoerigheid ophoudt en we als in het heilige der heiligen achter het gescheurde voorhangsel door het geloof hem mogen zien, nu met eer en heerlijkheid gekroond, zittende aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemelen. Die zin om daarin één te mogen zijn, daar wekt de apostel toe op. Is dat dan genoeg? Is dat dan maar genoeg? Dit is toch met woorden niet goed te maken? Petrus die weet toch wel dat er wel wat anders voor nodig is om eensgezind te zijn. Nee, Petrus weet van het eeuwig blijvende woord van God. En dat woord van God is in de handen des Geestes een scheppend, een levenwekkend woord. Dat weet Petrus, daarom kan hij het gerust zeggen. Hij zegt het niet met het oog op onze mogelijkheden of onmogelijkheden, maar hij spreekt als een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Hij spreekt het woord van God en daarom mag hij het ook zeggen. En daarom hoeft de mens niet te gaan zeuren. Ja, Petrus, je kan dat nou wel zeggen, jongen, maar er zal toch niks mee te maken, zegt Petrus. Zo zegt de Heer. Ja, en als de Heer erin en erbij is, dan is het ook werkzaam. Dan is het ook werkzaam. Niet bij allemaal misschien tegelijk, maar het kan wezen aan zijn tafel dat er een ogenblik, als al onze hoogheid van ons afvalt en ons eigen ik, dat er iets overblijft van de stille rust en de gemeenschap. Ook met de buurman die naast je zit, of de buurvrouw, aan de tafel des Heren. Ook met die zwakke broeder of zuster. Ook met die waarvan je denkt, hoe zou dat nou voor hem liggen? Ja. Ja, je kunt lang of kort zeggen, je kunt zeggen, nou, ik vind de dominee maar een beetje zachtaardig of vanavond, of hoe je het ook noemen wil, kan me niks schelen in dat opzicht. Want ik sta hier ook niet om praatjes te verkopen. Maar om het woord des Heren te spreken, zijt alle eensgezind. Wat is het dan aangenaam en goed, wat wordt het van harte meegezongen, om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist vervloeken. Dan is het ook niet zo erg als later wel eens een vlam uit. Niet zo erg. Want dan wordt tenslotte een ieder en een iegelijk. Wordt tenslotte toch verenigd om die middelaar. Om dat werk en die persoon van de Heer Jezus Christus. Dus vader, als je daar je kinderen ziet zitten, ach, als je dan eens mag bedenken, ze hebben er misschien lang zoveel niet van geleerd als u. Misschien vraag je je wel eens af, ja, wat zou die of die daar nou van beleefd hebben? Maar, het kon ook wel eens wezen dat je iets bemerkt, al is het maar in een blik van de ogen. Een enkel woord. Dat je zegt in je ziel, terwijl je daar zit, ach, mijn arme jongen, die kan er ook niet buiten. Of mijn arme dochter, die kan ook niet verder meer. En dat je in een ogenblik ervaart, eensgezind, daar zullen zij Gods knecht met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Mijn zalige grootvader bezweek eens bijna onder de avondmaalsbediening van dat wonder toen hij bijna al zijn kinderen daar zag zitten. En toen riep hij dat uit. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Dat gebeurt natuurlijk niet iedere keer. Maar toen ze thuis kwamen en toen ze nog een versje wilden zingen na het eten. Nee, er was helemaal niet gegeten. Niemand kon een hap door de keel krijgen. Ja, zo is het meestal niet hoor, daar gaat het niet om. Je mag rustig eten. Maar ze waren zo allemaal ontdaan eigenlijk. Hè. Dat het leek alsof de tijd even stil stond. En toen ze zouden zingen, zakte het hoofd van de vader hoe langer hoe dieper. En tenslotte snikten ze het allemaal uit. Van verwondering, zonder woorden. Dat God, die grote en eeuwige God, nou een volk zalig maakt. Kijk, daar heb je weer zo'n puntje. Daar was het dan in de gevoeligheid ook. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat zijn maar eens ogenblikken vaak dat de mens ook in zijn gevoel daar zo door ingrijpt. Maar dat zijt alles eensgezind. Eensgezind. Ja. Hoe akelig, hoe naar de ervaringen ook kunnen zijn, voor en met elkaar. Maar mensen, niemand kan er buiten de Heere Jezus, sterven of leven, al denken we van wel. En ja, wat denk je, zou dan een zondaar die het woord van God gelooft, zou die het zo makkelijk de duivel gunnen, dat die onze kinderen hebben, en dat ze die duivelse zin demonstreren in hun leven. En dat je aan alles en alles blijft merken, de vijandschap en de tegenkanting tegen de genade onze Heer Jezus Christus, kun je daar dan blij mee zijn? Je hebt mensen die doen net of dat heel, vinden ze heel gewoon. En gewoon, ja. Toen ik oud was, was ik precies één, hoor, als God de mens op komt te rapen, te veranderen. Zo ligt het niet voor een zondaar. Zo ligt het niet. Hij hunkert ernaar. Hij hunkert ernaar om aanschouwer te mogen zijn. Dat God zijn waarheid nimmer krenkt, maar eeuwig aan zijn verbond gedenkt, tot in het late nageslacht. Jongens, denk erom, meisjes, al praat en preekt vader niet zoveel, maar dat weet je nu bij deze, dat het zo ligt voor vader en moeder als ze de Heere vrezen. Dat ze ook ten aanzien van hun kinderen zoekende zijn naar de vrucht van de levensboom, Christus, eensgezind. Doch wij hebben de zin van Christus. Nou, dan kan het wel. Dan moet je niet zo zeuren en zeggen, ja, mens en mens is maar dit en de mens. Nee, dan moet je zeggen, nee, dat kan. Dat kan heel goed. Niet bij ons vandaan, maar bij hem vandaan. Hem, die in zijn gezindheid ook zo bittere teleurstellingen stoot in zijn leven op aarde. Dat is erg. Zijn gezindheid was altijd de ere Gods, de deugde van zijn vader. En de gezindheid van de medebroeders, de discipelen, was vaak... wanneer zal het nou eindelijk iets gebeuren? Wanneer zal het nou eens gebeuren? Hun gezindheid was, wie van ons zou nou de meeste zijn? Durf jij te vragen aan de Heer Jezus, van wie van ons nou eigenlijk de leiding behoort te hebben? Wat heeft de Heer Jezus daaronder geleden? Onder die verdeeldheid van zin. O, heeft hij gezegd, in de wereld, ja, daar zijn regeerders en machtigen en die doen. Ze worden door de mensen weldadige heren genoemd, maar zo moet het onder u niet zijn. De meeste onder u zijn aller dienaar. En op een andere plaats, en hij nemend een kind, stelde dat in het midden en zeide, Indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kinderke, gij kunt het koninkrijk God niet ingaan. En tenslotte eindelijk zijt allen eensgezind. Hadden ze nodig. Toen die brief kwam, toen heeft de Heer er vast zijn werk mee gedaan. En wij ook nodig. Het is avondmaal geweest, daar hebben we gehoord van vele beziën uit welke één wijn en drank vliegt. En van vele graankorrelen die tezamen vermalen één brood vormen. Hier horen we het ook weer. Zijt allen eensgezind. Nou, dan kijk je niet naar de bijkomstigheden. Maar dan zoek je dat je zegt, ach, heeft die vriend of vriendin, heeft die jongen of meisje ook al iets van die ene zin ontdekt? Kan ze er ook niet langer buiten? Nou, en daar ben je verblijd mee. Nou, als dat niet zo is, dan past de vermaning. Want ja, het kan zijn dat tussen mensen die de Heere vrezen, een zodanige verkilling en verkoeling komt. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, dit en dat. Nee, dat doet de duivel en dat doet ons eigen ik en onze zonde. Dat er zo'n verkilling komt, dat achter al die verkillingen en die verkoudingen, dat de eensgezindheid ten ene male uit het gezicht verloren wordt, daar hoor je nooit wat over. Je hoort wel andere dingen. Ruzie. Nijdigheid. Het boven elkaar staan. Dat hoor je dan. En als God het niet verhoedt, dan geven ze elkaar een klap, geven we elkaar een klap in, om ons hoofd over. En je zou zeggen, kan dat dan? Dat er toch mensen zijn, hè, die beide in hun leven iets hebben mogen kennen van de genade onze Heer Jezus Christus. Kan dat dan? Nee, zegt Petrus, dat kan niet. Zijt alle eensgezind. Stoppen ermee, aan de kant. Dat wij kunnen niks, daarom juist, laat hem regeren, laat hem waken, laat hem voor u zorgen. Ja, dat is nou juist ons gebrek. Heel de kerk en alles probeert zogezegd tot eensgezindheid te komen, maar je voelt wel aan, zolang die eenheid niet is in het samen, buigen voor het woord, en het woord dat vlees geworden is, om als verloren mensenkinderen van zijn lippen onderwezen te worden, dan kun je natuurlijk daar buiten in grotere verbanden wel eenheid en eensgezindheid proberen, maar dat is niet waar. Ze zeggen dat is maar een doekje voor het bloeden. Dus dat is net zoiets alsof men zeggen wil, ja, de Heer is zo boos op ons, we leven zo naast elkaar, kijk, nou zullen wij eerst eens proberen met elkaar eens te worden, dan zal de Heer wel weer goed op ons worden. Ja, maar zo is het niet. Eerst zal het in orde moeten zijn. Voor hem, met hem. Eerst de reine leer der zaligheid, die ons in het woord geopenbaard is, hartelijk omhelzen. Eerst afzien van al onze mogelijkheden en krachten, om op hem te zien. Nou, dan is het probleem eigenlijk al opgelost. He? Want wat zou er dan op tegen zijn? Om elkander hartelijk te groeten. Eens, er is trouwens nooit wat op tegen. Maar ik bedoel maar in de goede zin. Zijt alle eensgezind. Medelijdend. Medelijdend. Wat is dat medelijden? Nou, ze zeggen wel eens, terecht, medelijden van mensen, dat duurt maar 14 dagen. Dat is over. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is groot als we medelijdende hoge priester hebben, die door de hemel is doorgegaan, die gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En die ook behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Juist omdat hij in die zwakheid is ingetreden. Maar mensen, nou, sta maar over op. Je zou het ook kunnen lezen als medegevoel. Meevoelen. Nou, dat is ook moeilijk. Als je denkt aan die vrienden van Job, wat een meegevoel hadden ze. Ja, eerst wel toen ze hem zagen zitten. Toen zaten ze op de aarde 7 dagen en niemand sprak een woord. Zo verbijsterd waren ze. Maar toen ze eenmaal weer een beetje bijkwamen van de eerste schrik, toen begon de ellende. Ze zaten zelf gezond en goed gekleed. Zaten ze daar om die ashoop heen. En die arme man zat zeigen daar met een pot scherf te krabben. Het gewormte overdekte hem zelfs. Afschuwelijk. En toen begonnen ze die arme mannen af te tuigen. De een die zei eerst bedekt en later openlijk, je bent een huichelaar. Je hebt nooit gedeugd, dat komt nou wel uit. En zo ging het maar door. Wat een meegevoel hadden ze, hè. Konden ze zich dan niet verplaatsen in die man die daar zo zat? Van alles beroofd. 10 kinderen kwijt, alles kwijt. En wat hij het ergste vond in zijn waarneming, God ook kwijt. Hij is mij geworden als een vreemde. Kom niet meer volgen. Nou, van de mensen moet je het maar hebben. Hoe kan Petrus dan zoiets schrijven? Meegevoel, medelijden, meeleven, meesterven. Hoe kan dat toch? Is dat niet een beetje te hoog gegrepen? Ja, hoor eens mensen. Kijk eens, je kunt moeilijk gaan zeggen, weet je wat mij niet aanstaat, daar geef ik maar een krasje door. Ik zal een nieuwe Bijbeluitgave gaan verzorgen met waar ik het mee eens ben. Dat kan niet, hè? Dat is onmogelijk. Dus Petrus zegt en tenslotte zij medelijden, medegevoel. Waarom zegt hij dat? Verwacht hij zoveel van die mensen? Nee, maar weet je waar Petrus nou van uitgaat? Dat die mensen waar hij aan schrijft, die mensen, laten we het nou in onze situatie, die mensen die aan de avondmaal komen. Die mensen die zijn naam beleiden. Die mensen die zondag aan zondag opgaan. Dat is een woord. Hij schrijft even vanuit deze gedachte. Die mensen. Die hebben allemaal toch wel eens door het allerijligst geloof. Een blik gehad. Op die lijdende hoge priester. Die zichzelf ontroerde. Die toen hij de scharen zag, met innerlijke ontferming bewogen werd. Want ze waren als schapen zonder herder. Als je nou eens iemand ziet lopen, hè, weet je wel. En het loopt er niet allemaal zo bij zoals ik graag zou willen of u graag zou willen. Ik noem maar wat het zijn, praat, gewaad of daad. Wat denk je dan? Denk je dan dat rokjong dit of die snet mij dat en dit? Denk je dat? Nou, dan kun je nog zo rechtzinnig lijken, maar je bent er goed naast, hoor. Want je zou beter kunnen zeggen, die rot vent ik. Die beter vent. Maar ben je dan alles maar goed? Helemaal niet. Helemaal niet. Denk je dat het voor mij aangenaam is als je op een gegeven moment merkt of zou merken dat de een tot een ergernis van de ander aan de tafel des heren zit? Wat ik toch ook wel eens een enkele keer gehoord heb. He? En hoe gaat het er niet om, dat weten jullie wel, van zwart of zwart. Helemaal niet. Dat is een nare kleur, akelig zwart, zegt de schrift. Dus daar loopt het niet over. Maar ik bedoel, een mens kan zich wel netjes aankleden. En behoort hij ook te doen. Dat hij niet voor zijn medemens die vlakbij hem zit, zijn aandacht bijvoorbeeld gevangen wordt door het feit dat, ja, die medezuster krampachtig de best moet doen om de rokken nog wat naar beneden te trekken. Ik ben God zij dank hoor, hoop ik enigermate gestorven aan dode werken. Enigermate. Enig licht gekregen in onze vleeselijke heiligmaking en de waarachtige heiligmaking. Maar dat neemt niet weg. Dat zulke dingen. Nee. Maar hoe nou verder? Hoe gaat het nou? Wat zeg je nou? Die rot mij tof dat dit of dat, dat geloof ik niet. En ze maken mij dan ben je er. Dan ben je erbij. Want dat is weer het bewijs dat je niet werkelijk voor je eigen ziel aan de weet gekomen hebt. Denk wat een prullen we allemaal zijn. Dan zou ik uw eigen conscientie tot getuige willen roepen, maar dan niet om de schijn te handhaven, maar om de werkelijkheid eens onder de ogen te zien. Wie zijt gij die ander oordeelt? Waar sta je dan ook wel eens anders tegenover? Nee, gevoelend. Waarmee? Met de zonde, met het kwaad? God bewaar ons in die zin. Nee, dit. Ik zou er dit uit willen verstaan. Om iets te ontvangen van die koning, die de meeste vijandschap ondervond van de fariseeërs en de schriftgeleerden. De meeste vijandschap. De bitterste tegenstander. En die bij de heffen des volks, waarvan velen, vooral in Galilea, het was niet van ik Galilea der heidenen, nou ja, die wel een beetje afgezakt waren in veel dingen hoor, maar die daar het land doorging, goeddoende. Niet om de mensen in het kwaad te stijven, maar ook niet om ze met een verachtelijke blik van zich weg te jagen en te stoten zoals wij doen. Dat een ander al proeven kan die het geld ook. Nee, er is een andere weg. Kind, hoor des Heere woord. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Met haar begeerlijkheden. Met alles. Grootheid des levens. Ja, dan moet je zelf de groot wezen. Dan heb je tegen je eigen ook. Voel je wat ik bedoel? Of er gevoel is, en dit is nu in een bepaald opzicht, maar je kan het ook uitbreiden. Hè? Als één lid leidt, leiden alle leden. Heb je wel eens dat gevoel? Er zijn onder ons ook weduwen en wezen. Er zijn ook mensen die het moeilijk hebben. Ook mensen waar je helemaal geen eer aan kunt behalen. Misschien krijg je wel in jouw waarneming stank voor dank. Maar wat zegt dat? Wat zegt dat? Wat hebben wij aan de Heere vergolden voor al zijn weldadigheden en trouw? O mens, als God ons daarom zou straffen, dan kregen we nooit meer wat. Dan ging de zon niet meer op morgenochtend. Maar, zegt Jezus, wees dan kinderen van uw hemelse vader, want hij doet zijn zon wel opgaan over bozen en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat zijn zo van die praktijkdingetjes die ik nou bedoel, begrijp je? En dan weet ik wel, het is allemaal, Paulus zegt, ook in dat licht, in dat verband, ik acht niet dat ik het al reden gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. O zoon God, doe ons wandelen met onze wankelende gangen in het spoor van uw woord. En dat we niet hooggevoelend en hoogwaardig zijn, ook in ons gelijk, want voor God hebben we toch geen gelijk. Medelijden. Het kan soms maar een hand zijn. Een blik uit de ogen. Het kan soms maar, nou, je zou zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, en toch zal ik zeggen. Het kan soms een heel klein bloemetje zo uit een tuintje zijn dat een kind voor je heeft afgeplukt. Zeg alsjeblieft, omdat u zo verdrietig bent. Ja, nee, gevoelende, dat is een genade die uit de levensboom van Christus vloeit. Niet dat op zichzelf, wat heb ik met die kerel te maken of wat heb ik met haar of met hem te maken. Dacht je dat? Mensen, dan kunnen we nooit in de hemel terecht eigenlijk. Daar zijn ze het allemaal met elkaar eens. En daar is het altijd in de innigste gemeenschap en blijdschap rondom hem en al zijn werken. Petrus weet wel dat wij van die hartijzers zijn, dat weet hij wel. Daarom zegt hij het ook. Hij steunt ons niet,
En hij gaat niet dat die vuile was buiten hangen, dat hoor je in de godsdienst. En er is toch zo'n afje van mensen nemen, niet kwalijk dat ik het zeg. Maar dan krijg je dat akelige gedoe, dat kouwen en je voelt in je ziel, je zit te liegen. Het zal nog een wonder wezen als je er werkelijk bij mag horen. Ja, mens, ik heb ook niks hoor. En als ik op mijn eigen ben, hè, vlees, hè, dat begrijp je wel, dat tot alles in staat. Maar zijn ogenblikje, een ogenblikje is in het leven mag. Ja, dan is het anders. En dat je zegt, ja, maar daar zie je nou niets in van de beeltenis van de Zonen Gods, hoor. Niets. Een zondaar die schaamt zich gewoon om zo te praten. Echt waar, hij hoort zijn eigen praten, hij wordt in dadelijkheid bestraft. Want dat is geen eer, dat is niet iets wat je zomaar kunt zeggen. Dat is iets dat draagt hij mee in zijn arme ziel en ieder hart heeft zijn eigen zwart. Dan zegt hij van, o Heere God, wat ben ik toch een verkeerd schepsel, een verdraaid schepsel, het is verschrikkelijk. Maar wilt u alsjeblieft me helpen, wilt u me vasthouden? Want ik verniel alles. Zo ligt het voor een zondaar. Maar niet dat er uitsmijten van even een stelletje waarheden. En als je dan in die dikke kop van een mens kijkt, de wijze van spreken, hè, ja, die het weet. Dat je zegt, man, zei er alsjeblieft daar. Hand op de mond. Heb je niks anders te zeggen? Dan maar beter zwijgen. Meegevoel, de broeders liefhebbende. Hé. Moet je die kerel dan nog, of die vrouw die zo tekeert, moet je die dan ook nog liefhebben? De broeder staat er, liefhebbende. Ja, je hoeft nooit geen kwaad lief te hebben. Wij zijn de minnaars van het kwaad van nature. Je hoeft geen kwaad lief te hebben. Maar, is even gedacht, die man, die vrouw, is immer zwandelde mens als in een beeld. Immer voelen zij ijdelijk. En dan zit je soms op de wind ergens over en zeg je, wat een praat voor zo'n mens trouwens. Maar, weet je wat er dan gebeurt? Dan zie je opeens in gedachten, zie je hem liggen. En je eigen zie je ook liggen. We happen naar een beetje adem, uitgeteerd en mager. En we weten geen raad. Is dat nou die man, die vrouw? Ja, dat is hij. Maar ja, weet je wat er nog meer is? Er is een ziel, een leven, een mens, voor een eeuwigheid geschapen. Ja. Wat denk je van het woord? Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, anderen in het eeuwige leven. Deze op de plaats waar wening is en knersing der tanden. Anderen zullen hem eeuwig prijzen. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Nou, je mag er de waarheid aan zeggen, daar gaat het over. Maar wat zeg je in je hart? Och, Heer, trek hem ook alsjeblieft. Nee. Laat hem nog eens zalig maken door heel zijn godsdienst heen zakken en wij allemaal. En geef toch dat we thuis mogen komen. Want buiten u is één leven. De broeders liefhebben. Nou, hieraan weten wij dat wij uit God geboren zijn. Indien wij de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die is niet uit God. Met innerlijke, ik zal kort zijn, want we gaan naar huis, dat is altijd. Met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Innerlijke barmhartigheid. Ja, dan denk ik aan de Heere die in zichzelf bewogen. Ja, maar dat niet alleen. Denk erom, het is niet ter navolging wat die man daar deed die zijn mededienstknecht bij de keel greep. En zij betalen wat geschuldigd zijn. Hij werd aan de pijnen van overgeleverd. Hij had geen innerlijke barmhartigheid. En de apostel zegt. Een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan hebben. Want die kennen de Heer Jezus niet. Die leven nog buiten hem. Want gij weet de genade onze Heer Jezus Christus, die daar hij rijk was, arm geworden is, opdat hij door zijn armoede vele zou rijk maken. Waarom had hij dat? Nou, je maakt mij niet wijs dat je dan in je onbarmhartig oordelen, verdoemen, verachten van de naaste door kan blijven gaan. Al doe ik dat nog zulke mooie woordjes. Dat kan niet. Als je aat is, dan zul je er veel verdriet van hebben, maar de Heer zal hem toch intomen door de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij niet de heerschappij zal behouden. En als je naam genoemd wordt vanavond, en ons oude naam wordt uiteraard genoemd, maar je mag het horen, en je staat daar dan als zo'n onbarmhartig mensenkind, hè, die zo makkelijk over alles en over dood en over al die dingen praten, bedenk dan wel, dan hoop ik dat je toch in je schuld krijgt. Dat je toch mag zeggen, och Heere, hè, het gaat nou zijn priem door mijn hart. Ik ellendig mens, verlos mij van de boze. Dat is de weg. Omdat de levensboom vrucht draagt, vriendelijk. Vriendelijk. Dus in de kerk ook, ja. Ja, wil je wel geloven, het ziet me nou opeens in de gedachte. Ik hoor wel eens zeggen dat, ja, die geloof ik zou, die zegt mij nooit geen gedachte. Dan neem ik het altijd voorop, dan zeg ik meestal, nou ja, maar er zal wel niks geen bedoeling achter zitten hoor. Je ziet elkaar niet, maar als het soms zo is, ik vraag het maar hoor. Ik denk van niet, maar als het soms zo zou zijn, dat er mensen zijn die de een de ander een niet fatsoenlijk, vriendelijk gedacht zeggen, als het uit de vergeetachtigheid of zijde meer gedachten niet bij bent, dan kun je niks aan doen. Hè? Maar als het werkelijk een oorzaak hebt, je bent niet op je plaats. Vriendelijk. Vriendelijk. Dat wil zeggen, ja, vriendelijk, hoe moet je het eigenlijk omschrijven? Je gedraagt als een vriend tegenover een vriend. Ja. Goedemorgen. En dan niet met een gezicht dat op storm staat van, ik moet het nou eenmaal zeggen, maar nee. Want onze God is vriendelijk en goed, een zon en schil die ons behoedt. Hij zal genade en eer geven. En als dat nog niet genoeg is, denk dan eens aan wat de koning zei. Vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Verraad gij de zoon des mensen met een kus? Denk erom hoor, avondmaal hangen. Als het waar is dat wij buiten de Heer Jezus Christus geen leven meer zien en niet meer verder kunnen om in hem geborgen te mogen worden, dan zult u ook bemerken, hij is sterk. Hij doet wandelen op de paden des rechts. Ik laat het andere vers maar zitten. Vergeef me, ik heb er iets van mogen zeggen. Ik wil eindigen. Maar nee, wel de staat zo vergeld niemand kwaad voor kwaad. Schelden voor schelden, het lasteren voor lasteren. Al dat geklets, dat gekonkel. Dat mag niet, hè. Maar ik wil het zwaarste gewicht eraan hangen, wat eraan te hangen is. En dat is hij, die als hij geschonden werd, niet wederschonk. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem. Wat denk je? Kun je dan nog vooruit? Als je als vader en zoon eigenlijk niet met elkaar overweg kunt, kan dat. De duivel zegt, het kan makkelijk. Ja hoor, het kan hoor. Zo is het nou eenmaal op aarde. Of als vader en kinderen en broer en zuster, noem maar op, kan dat. Bij ons kan alles. Bij hem niet. Hij zegt, deze dingen moeten onder u niet geschieden. Heeft de Heere daar lust toe? Daarom hoop ik dat ook het bediening van het heilig sacrament van het avondmaal mee mag werken. Om in ons te doen ontstaan dat hij mee. Dat verlangen. Om hem te mogen leven en zijn voetstappen te mogen navolgen en te begeren. Leer mij, o Heeren, een rechte zin verstaan en wetenschap der dwaze waan ontsloten. Heere, doe mij op het pad van uw geboden train. Graag op dat spoor mijn wankelende gang. Dat geef ons de Heere God, opdat de vrucht van Christus in de kleine dingen van het practicale leven van iedere dag een weinig mogen openbloeien. En de vijanden zouden moeten getuigen. Wie, hoe lief zij elkander hebben. Amen.